Goedemorgen gemeente, mijn naam is Marieke Cirkel en ik heet jullie alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook goed voor de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Middelkoop uit Wijk bij Duurstede. En het orgel wordt bespeeld door Gert Christian de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube video. Vanmiddag om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die wordt geleid door dominee Versloot uit Groningen. In de stille week die voor ons ligt is er vanaf vandaag tot en met woensdag elke avond om 7:30 een vesper in de Nicolaikerk. Op Witte Donderdag begint de dienst eveneens om 7:30 in deze kerk. En die dienst hopen we ook het avondmaal met elkaar te vieren. Voor verdere informatie over diensten en andere activiteiten in deze stille week leest u in de nieuwsbrief nog meer. Dan de bloemengroet. De bloemen gaan deze week de felicitatie naar de familie Barends. Robert en Else waren eerder deze maand 12,5 jaar getrouwd. Ook feliciteren we mevrouw Lauven met haar verjaardag eerder deze maand. Ik heb nog een mededeling voor jullie. Gemeenteavond relaties en levensverbintenissen. Dinsdagavond 9 april vindt de gemeenteavond over relaties en levensverbintenissen plaats. Middels de link in de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor deze avond. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Er is ook een tafel voor nieuwe ontmoetingen. Die herkent u aan de banner. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand uit het gebedsteam. Ik zal daar zelf ook aanwezig zijn. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande en beginnen.
Laten wij in ons persoonlijk stilgebed zegen vragen over deze dienst. Laten wij bidden. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 22, de versen 11 en 12. Van u komt, Heer, het loflied dat ik zing en dit zal gedenken wie zich nog verweert. Psalm 22, de versen 11 en 12. deze dienst bereiden wij ons voor op de viering van het heilige avondmaal. Nadat we het formulier gelezen hebben, zingen wij van gezang 449 de verzen 1 en 3. God enkel licht en Heer waar dan heen. Gezang 449 de verzen 1 en 3. Gemeente van Christus. Op Witte Donderdag aanstaande vieren wij het heilig avondmaal. De Heer Jezus zelf roept ons op om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat wij iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer Jezus zelf is trouw. Wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Here ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven? Alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Here. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Amen. Er is nu gelegenheid tot het kindermoment. Ik wil het woord geven aan de leiding van de kindernevendienst.
Dan mogen alle kinderen nu naar voren komen. En als het goed is, en ik zie er al een paar, hebben jullie een hele mooie palmpasenstok mee. Ik ga die van jou ook nog even halen. Kom maar zitten. Ik ben heel benieuwd. En ik denk iedereen hier wel in de kerk hoe mooi het er allemaal uitziet. Oh, fantastisch. Heel kleurrijk. Prachtig, jongens. Kom zitten. Heel mooi. Ja. Ja, Venus meisje. Ja, kom erbij. De laatste even hier vooraan, kom maar zitten. Ja, oké. Okay. Hey, en Jeroen, mag ik die van jou even gebruiken? Kom jij naast mij staan? Ja? Want dit is natuurlijk niet zomaar een stok. Hè? Het is vandaag Palmzondag en dit is de Palmpasenstok. En jullie hebben hem vandaag meegenomen. En jullie hebben heel mooi werk verricht, want het ziet er prachtig uit. Maar er zit van alles aan die stok en dat betekent ook heel veel. En ik ben benieuwd of jullie nou het een en ander van weten. Die stok, hè? Het is natuurlijk niet zomaar een stok, want hoe ziet die eruit? Ja, Vera.
Er zit kreppapier op en allemaal chipjes en rozijnen.
Ja, heel mooi, hè? Hey, en het is een kruis. Weet je ook waarom het een kruis is?
Nee.
Wie weet dat wel? Waarom is het een kruis? Annemijn, even naar jou toe.
Omdat Jezus dood ging aan het kruis.
Ja, Jezus ging dood aan het kruis, gestorven aan het kruis. Klopt, ja. En bovenaan zien jullie nu nog een papieren haantje. Straks wordt het een heel mooi broodhaantje. En jullie hebben hem alvast, prachtig. Die mag je straks halen na de dienst onder het orgel. Maar waarom dat broodhaantje? Waarom is het nou van brood? Wie kan me dat vertellen?
Van het avondmaal.
Heel goed, van het avondmaal. Jezus, van het avondmaal, hè? Hey, want dan kom ik gelijk bij het volgende. Hier hangen 12 chipjes, als je ze nog niet allemaal hebt opgegeten. 12 chipjes. En waar staat dat dan voor?
De 12 leerlingen van Jezus.
Heel goed, de 12 leerlingen van Jezus. Ja, daar had hij dus het avondmaal mee. En dan nog daaronder een slinger van rozijntjes, maar dat zijn er 30. Waarom?
Dat zijn zilverstukken.
De zilverstukken, ja. Want die had iemand, Jezus had, Jezus werd verraden, hè, door iemand. Wie was dat?
Judas.
Ja, heel goed, dat was Judas, ja. Goed zo, jongens. En we zijn er bijna, dan hebben we nog een ei bovenaan. Heel mooi, vastgebonden, of hij hangt. Waar staat het ei voor? Weet iemand dat? Het ei, is dit een lastige? Ja? Weet jij het? Ja, omdat het bijna paas is. Ja, het staat voor nieuw leven. Hè? Mooi. Ja, bijna paas is. En dan ga ik nog even naar die haan terug. Want daar gaat het vandaag ook over tijdens de kind- en nevendienst. En die plaat gaan we zo omdraaien. Want die haan, hè, die is wel heel belangrijk. Want wat is er nou met die haan precies in het verhaal van de Bijbel? En het heeft te maken met de persoon waar we het de hele tijd over hebben.
De haan draaide 3 keer voordat... Nee, nadat Petrus Jezus had verraden.
Ja, heel goed. Ja, Petrus had Jezus verraden. Annemijn, wil je hem ook omdraaien, de plaat? Ja, vind je het leuk? Kom maar. Dan gaan we hem omdraaien. Ja, heel goed. En dan zien we op de plaat, zien we... dat Jezus tegen een van de dienstmeisjes echt heel duidelijk zegt met zijn handen van... nee, ik ken hem niet. Goed gedaan. Mooi. Dan gaan we nu, voordat jullie naar de kinderneefjes gaan, het lied zingen. En dat is Vertel het aan de mensen. Zing maar mee. Wat spelen? Kan hij weer aan? Ja, ik denk niet dat dit goed geregeld is met het orgel en een piano, want die missen we. Ik denk dat we nu maar gewoon naar de kinderneveningen gaan. Gaan jullie allemaal naar de kinderneveningen? Een hele fijne kinderneveningen met elkaar. Tot zo. Ja, ja.
We gaan zo dadelijk luisteren naar de schriftlezing. Woorden uit Deuteronomium en Marcus. Maar voordat wij dat doen, willen wij ons voor de Heere God verootmoedigen en hem vragen om zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere onze God, barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. Wij danken u dat wij op deze zondag bijeen mogen komen in uw huis. De zondag, de eerste dag van de week. Een dag met een zo bijzondere betekenis, waarop altijd weer door mag klinken dat u, Heere Jezus Christus, de opgestaande bent. Dat het leven heeft gezegevierd boven de dood. Dat uw genade groter is dan de zonde. En dat mogen wij blijven beseffen, ook als we met deze zondag een begin maken met de stille week. Een week van inkeer en verootmoediging. Een week van klein worden voor uw heilig aangezicht. Maar wij mogen weten, het gaat op Pasen aan. Op de viering van het grote feest, waarop alle geloof is gebaseerd. We hebben al ernstige woorden gehoord aan het begin van deze dienst. Toen we de voorbereiding lazen op het heilig avondmaal, middels het formulier. Als je die woorden tot je laat doordringen, dan beseffen wij dat wij mensen zijn. Dat er ook altijd het nodige misgaat in ons leven. In de verhouding naar u toe. In de verhouding naar anderen toe. De ander die onze naaste is. En het begrip zonde waar wij in de kerk ernst mee maken, gaat heel ver. Het gaat niet alleen over onze daden. Het gaat ook over onze woorden. Zelfs over onze gedachten. Door die diepte moeten wij heen. Maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk hoeven wij niet weg te zakken in somberheid. In een mishagen in onszelf. Maar mogen wij ons richten, Heere God, op uw goede woorden. Op uw beloften. Op uw trouw. Op uw toekomst. Ons leven komt te staan in de ruimte van uw welbehagen. Wij bidden u, wilt u met ons zijn in deze dienst. We gaan de schriften lezen. We gaan lezen hoe u, Heer Jezus Christus, de instelling van het Pascha serieus nam. Een instelling tot in eeuwigheid. En zo moeten wij ook heel serieus met het heilig avondmaal omgaan. Ook daarvan geldt dat uw gemeente dat moet vieren, opdat wij niet vergeten. Wij bidden u, wilt u ons uw zegen geven. We hebben een week achter ons liggen. Allerlei indrukken opgedaan. Misschien nog vermoeid van onze bezigheden. Wij bidden u, wilt u spreken tot ons. En wilt u geven dat uw woord plaats krijgt in ons leven. En wij bidden u, helpt u ons hier als wij gereed staan om uw woord te bedienen. En we denken aan zoveel andere kerken in ons land, waar predikanten de goede boodschap moeten brengen en mogen brengen. Wij bidden u, beziel ons met uw Heilige Geest, opdat door het spreken van mensen heen uiteindelijk u zelf tot spreken komt. We bidden u voor de kinderen die hun eigen dienst meemaken, die zich oriënteren op de betekenis van het kruis. Misschien voor jonge kinderen nog moeilijk te begrijpen. En toch, u hebt een belofte, wie u vroeg zoekt, die zal u vinden. En wij bidden u, spreek tot hen. Heere God, zie op ons in uw genade en ontferming. Wees nabij. Bouw ons op in het allerheiligst geloof. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan de schriften lezen, gemeente, allereerst in Deuteronomium 16. Deuteronomium 16. Vers 1 tot aan 10. Deuteronomium 16, vers 1 tot aan 10. Daar lezen we in het woord van onze God als volgt. Ieder jaar in de maand Abib moet u voor de Heere uw God het Pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Voor het Pesachoffer ter ere van de Heere moet u geiten, schapen of runderen slachten op de plaats die hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bij dat vlees mag u geen gedecent brood eten, maar alleen ongedecent brood gedurende 7 dagen. Het is het tranenbrood dat u zolang u leeft zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek. 7 dagen lang mag er in het hele land bij u geen stukje zuurdecem te vinden zijn. En van het vlees dat de slacht van de eerste avond oplevert, mag niets tot de volgende dag bewaard worden. U mag de dieren voor het Pesachoffer niet slachten in elk van de steden die de Heer uw God u zal geven, maar u moet dat doen op de ene plaats die hij zal uitkiezen, om er zijn naam te laten wonen. En wel 's avonds bij zonsondergang, het tijdstip waarop u uit Egypte vertrok. Daar moet u het vlees bereiden en eten. De volgende morgen kunt u weer naar uw eigen woonplaats terugkeren. 6 dagen lang moet u ongedecent brood eten. En de 7e dag is er een feestelijke bijeenkomst voor de Heer uw God. Dan mag u niet werken. 7 weken moet u aftellen. 7 weken. Nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer uw God het wekenfeest vieren. De tweede lezing vindt u in het evangelie, naar de beschrijving van Marcus. Marcus 14, te beginnen bij vers 12, tot aan vers 17. En dat gedeelte is de tekst van de preek. Marcus 14 vanaf vers 12. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. Op de eerste dag van het feest van het ongedecende brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij stuurde 2 van zijn discipelen op pad en zei tegen hen: ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moet jullie tegen de heer des huizes zeggen: de meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereiden het Pesachmaal. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zelfs zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Voorafgaand aan de preekgemeente zingen wij van Psalm 77. Psalm 77. En daarvan de versen 4 en 6. Let u even op het 4e vers. Gaat met nadruk over gedenken. God, op wat gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat gij eens gedaan hebt, is steeds in mijn gedachtenis. De versen 4 en 6 zingen wij van Psalm 77. Na de verkondiging speelt de organist een bewerking over gezang 178, Jezus om uw lijden groot, van de Nederlandse componist Johan van Dommelen. Gemeente des Heren, het lijkt erop alsof de discipelen Jezus moeten herinneren aan het feit dat ze het Pascha, Pesach, moeten vieren. U weet wellicht dat dat het belangrijkste feest was van het volk Israël, Daarmee herdachten ze de uittocht uit Egypte. De doortocht door de woestijn, Gods zorg voor hen, zodat ze niet omkwamen. En uiteindelijk de intocht in het land van de belofte, een land overvloeiende van melk en honing. Het feest dat 8 dagen duurde begon met een maaltijd waarbij ongezuurde koeken werden gegeten. Dat waren harde koeken. Daar moest je stevig op bijten. Het herinnert het volk Israël eraan dat de uittocht uit Egypte met een zekere haast plaatsvond. Het deegt had niet kunnen reizen. Het is bijzonder, dat noem ik even terzijde, dat het christelijke paasfeest en de Joodse viering van Pesach dit jaar gelijk lopen. Dat gebeurt niet altijd. Gisteren was het sederavond, met ingang van vandaag begint de viering van het Pascha of van het Pesach, zoals het in onze vertaling wordt genoemd. Er werd ook een lam geslacht. Want de farao wilde het volk niet laten gaan, ondanks de indringende verzoeken van Mozes en Aaron. En u weet wat er volgde. Er kwamen plagen onder het volk. Straffen. 10 in getal. Steeds zwaarder van aard. Maar farao was koppig. Hij weigerde telkens weer. Hij wilde hen niet laten gaan. En toen kwam de allerergste, de allerzwaarste plaag. Alle eerstgeborenen zouden sterven. Alleen waar het bloed van het lam was gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten, ging de verderfengel voorbij. Dit feest moest elk jaar gevierd worden. Het was een inzetting van de Heere God tot in eeuwigheid. Hij had zijn volk bevrijd uit de slavernij. Vergeten mochten ze het niet. Je krijgt zo de indruk, als je dit Bijbelgedeelte leest, dat de discipelen elkaar eens hebben aangekeken. Zou onze meester het Pascha vergeten? Is zijn hoofd vol met andere dingen, met zijn lijden waar hij het al 3 keer over heeft gehad? Uiteindelijk hebben ze de moed toch maar bij elkaar geschraapt en gevraagd, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen zodat u het Pascha kunt eten? En dan blijkt dat ze met die vraag de Heer Jezus niet voor een verrassing stellen. Integendeel. Hij zegt niet, het is goed dat jullie mij eraan herinneren. Het was mij bijna ontschoten. Nee, hij blijkt alles al georganiseerd te hebben. Hij is gehoorzaam aan het woord van zijn vader. Opdat zij Gods grote daden niet zouden vergeten. Opdat hij zelf ook niet zou vergeten. Dat God hem zou redden. En het gevaar te vergeten, dat was te telkens. In oud-testamentische tijden al. De volken om het volk Israël heen dienden de Baals, zinnelijke cultus. En als je een minderheid bent, dan kan het niet anders dan dat je daar toch invloed van ondergaat. Vandaar dat telkens ook weer de profeten kwamen om het volk terug te roepen naar hun bevrijder. En ook in deze tijd, de tijd van het Nieuwe Testament, leeft het volk in een heidense cultuur. Het land is bezet door de Romeinen en de invloed van het Grieks-Romeinse denken is sterk. En van de geestelijke leiders gaat weinig uit. Die maken zich drukker om hun positie dan om het in geestelijke zin leiding geven aan het volk. Maar door het Pascha te vieren worden ze als het ware weer teruggeroepen naar de God van hun bevrijding. Het gaat om gedenken. En gedenken is meer dan je herinneren. Als je je herinnert, kijk je eigenlijk alleen maar terug. Zoals je soms zit te bladeren in een fotoalbum, hè, met de foto's van de kinderen toen ze nog klein waren. Daar kijk je met een zekere vertedering naar. Zo was het toen, zeg je. Waar blijft de tijd? De tijd is wel verder gegaan. En inmiddels zijn die lieve kindertjes van toen pubers of volwassenen. En je moet alle zijden bijzetten om in een discussie het nog van hen te winnen als je het al niet verliest. Dat is herinneren. Maar gedenken gaat veel dieper. Dat betekent eigenlijk dat je het verleden weer voor je zet. Zodat dat verleden actueel wordt. En dat je beseft, de God die ons uitleidde, hij is de levende God. Hij is de God op wie wij aan kunnen. Hij is de God op wie wij bouwen kunnen. Hij is de God aan wie we al ons vertrouwen kunnen geven. We zingen er ook vaak van, hè, met de psalmen, psalm 103. Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. Gedenk zijn goedheid. En we zongen met psalm 77, wat gij eens gedaan hebt is, steeds in mijn gedachtenis. Gedenken. In gedachten houden. Dat is nodig. Zo houden wij, om maar een voorbeeld te noemen, de zondag. Het is de eerste dag van de week. De dag van de opstanding van Jezus Christus. Op die dag komen wij wekelijks bijeen. En dat is ook heel hard nodig. Om de betekenis van Pasen niet te vergeten. Opdat het niet wegraakt uit ons leven. Het besef dat Jezus Christus de gestorvene en de opgestaan is. En Paulus schrijft aan de gemeente voor Korinthe, ook zo'n gemeente die leefde te midden van een overmachtig heidendom. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, opdat dat besef niet wegraakt. We moeten onze doop niet vergeten. Het besef dat wij met Jezus Christus zijn gestorven en opgestaan. Het besef dat de zonde geen recht heeft op u en mij. Maar dat Jezus Christus alle recht op ons heeft. We hebben het heilig avondmaal nodig. We worden bepaald bij Jezus' offer. Jezus is het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. We moeten het heilig avondmaal komende donderdag niet ontlopen. Er zijn christenen die die maaltijd telkens maar overslaan. En ik weet dat daar verschillende motieven achter liggen. Maar wie het doet, onthoudt zich van de zegen die in de viering van het heilig avondmaal ligt. Het is een inzetting van de Heere Jezus Christus. En in wezen kunnen we zeggen, het is ook een eeuwige inzetting. Doe dat, zo zegt hij indringend, tot mijn gedachtenis. We worden telkens als wij heilig avondmaal vieren verwezen naar Gods heilrijke daad in Jezus Christus. Je kunt verschillende omschrijvingen geven van wat zonde is. En je zou kunnen zeggen, één van de aspecten in ieder geval van zonde is vergeetachtigheid. De grote daden van God wegraken uit ons geheugen. De discipelen, dat moet tot hun eer gezegd worden, zijn die eeuwige inzetting van God niet vergeten. Ze nemen hem serieus. En ze durven het zelfs aan om deze vraag, ze hebben misschien wat schroom moeten overwinnen, toch aan de Heer Jezus te stellen. En de Heer Jezus zelf vergeet die eeuwige instelling ook niet. Wij worden opgeroepen hem te volgen. Train je geheugen. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar bij mij brengt de voorbereiding en de viering van het heilig avondmaal altijd een stuk onrust teweeg. Het is nogal wat, hè, aan de maaltijd te gaan zitten waartoe de verhoogde Heer Jezus Christus ons roept. Daar word je klein bij. We beseffen onze zonde. En tegelijkertijd worden wij niet aan onze onrust overgeleverd. We vinden ons vertrouwen in Jezus Christus die gezegd heeft, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Nu geeft de Heer Jezus Christus ons een schijnbaar onmogelijke opdracht. We lezen in deze geschiedenis, ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. Maar dan te bedenken dat de stad Jeruzalem eivol is. Want in die stad moest het Pascha worden gevierd. Dat hebben we gelezen in het boek Deuteronomium. De plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Er is een zekere ontwikkeling geweest. Eerst was dat de voorhof van de tempel. Maar later, toen er heel veel pelgrims naar Jeruzalem kwamen, toen bleek die voorhof te klein te zijn. Het konden mensen niet bevatten. En toen strekte die plaats zich, om het zomaar te zeggen, uit over alle huizen van Jeruzalem. De plaats die de Heere uw God zal uitkiezen, werd heel Jeruzalem binnen de muur. Het is ontroerend, hè? Veel mensen zijn dus naar Jeruzalem gekomen omdat Pascha het Pesach, zoals anderen zeggen, te vieren. Maar hoe kon je nu, te midden van zo'n massa mensen, iemand vinden met een kruik? We zouden zeggen, dat is toch zoeken naar een speld in een hooiberg. Aan die opdracht is toch niet te voldoen. Eén ding maakt het misschien iets eenvoudiger, want het gaat over een man die een kruik water draagt. En dat was ongebruikelijk. Meestal droegen in deze cultuur vrouwen water. En dan met een kruik op het hoofd. Ze moeten dus uitkijken naar een wat ongewone situatie. Maar het blijft natuurlijk een moeilijke opdracht, zo'n man te vinden in een drukke stad. En de opdracht was ook nog vrij algemeen gesteld. Hè? Ga de stad in. Waar moeten ze beginnen? Bij de tempel? Bij het paleis van Herodes of van Pilatus? De opdracht is redelijk open. En misschien vroegen zich af, al toen we het Bijbelgedeelte lazen, waarom gaat het nu eigenlijk allemaal zo geheimzinnig? Wel, dat heeft een reden. Om Judas niet de gelegenheid te geven voortijdig in te grijpen. Daarom wordt niet gezegd waar het huis te vinden is. En daarom wordt ook de naam van de eigenaar van het huis niet genoemd. Dat laatste samen zijn van Jezus met zijn discipelen, dat moet ongestoord doorgang kunnen vinden. Dat samen zijn is hoogst belangrijk. Schijnbaar onmogelijke opdrachten. Ik zou bijna zeggen, daar is de Bijbel vol van. We kunnen denken aan de bergreden. U bent het zout der aarde. U bent het licht der wereld. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Hebt uw vijanden lief. En we vinden dat ook terug in de vermaningen van de apostel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Bid zonder ophouden. Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Dat lijkt allemaal hoog gegrepen. Te hoog gegrepen. Daarvan zeggen we dan, dat kunnen we nooit nakomen. Maar toch moeten wij die opdrachten niet op voorhand naast ons neerleggen. Maar er gehoorzaam naar luisteren. Er is een oude belijdenis, de Heidelberger Catechismus, die heel nuchter opmerkt dat wij nog maar een begin van gehoorzaamheid hebben. Een beetje. We zijn en we blijven mens. Dat is nuchter. Dat is ook realistisch. Er zit een stuk mensenkennis achter. Maar laten wij de Heilige Geest toch gelegenheid geven om iets van die gehoorzaamheid aan ons te geven. En met die gehoorzaamheid worden wij ook de stad ingestuurd. Heel concreet de stad Utrecht. De stad waar van alles gebeurt. De stad waar het leven bruist, waar ook dingen gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. Daar mogen wij zijn, geleid door de Heilige Geest. Misschien niet met alle gehoorzaamheid, maar toch nog wel met een klein beetje. Een begin. Schijnbaar onmogelijk, maar toch mogelijk. Want dan zien we hier dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk is. De discipelen gehoorzamen aan Jezus' woord. Ze vertrekken. Marcus beschrijft niet welk gevoel ze hebben. Ze zijn misschien van start gegaan met een beetje sepsis. Zouden we die man wel kunnen vinden in de massa? Maar ze gaan met vertrouwen. Ze hebben toch al zoveel wonderlijke dingen meegemaakt. En inderdaad, het gebeurt. Er komt hen een man tegemoet die een kruik draagt. En het lukt hen hem te volgen. Ondanks het feit dat het krioelt van mensen in Jeruzalem. Je zou elkaar toch in die massa mensen zomaar uit het oog kunnen verliezen. En de man gaat inderdaad een huis binnen. En de deur gaat achter hen niet direct op de grendel. Ze kunnen zo binnenstappen. En ze treffen inderdaad de Heer des Huizes aan. En die kijkt hen niet vreemd aan. Wat doe je hier? En als ze de vraag stellen waar de zaal is om het Pascha te vieren, dan wordt hij hen zonder mankeren gewezen. De man is klaarblijkelijk helemaal op hun komst voorbereid. Ik kan dus wel concluderen dat de Heer die Jezus met die man gesproken heeft. Hij is al op de hoogte. En deze man wijst hen inderdaad een grote bovenzaal, volledig ingericht en klaar. En daar kunnen ze het Pascha gereed maken. Volgens de Joodse rechtstraditie werden de huizen van Jeruzalem als gemeenschappelijk bezit gezien van heel het Joodse volk. Iemand die eigenaar van een huis was, was verplicht alle beschikbare ruimten in zijn huis ter beschikking te stellen aan de feestvierende pelgrims. En dan ook nog zonder daarvoor betaling voor te vragen. En dat gebeurt hier dus. De discipelen vinden de ruimte dus. Jezus' schijnbaar onmogelijke opdracht blijkt mogelijk te zijn. Als de Heer Jezus Christus ons roept aan zijn tafel, is Hij het die dat mogelijk maakt. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn mensen die het zelfonderzoek heel serieus nemen. Die alle aspecten van hun leven bezien in het licht van het woord van God. En allerlei onvolkomenheden staan hen heel levendig voor de ogen. En ze worden daar ontzettend klein bij. En soms concluderen ze, ik kan maar beter geen heilig avondmaal vieren. De weg naar het heilig avondmaal lijkt geblokkeerd te zijn. Maar een man als Calvijn is toch niet bepaald de oppervlakkigste. Die waarschuwde al dat wij niet over onszelf heen gebogen moeten blijven liggen. Hij zegt, en hij kende zichzelf ook. Hij zegt, dan kom je er niet uit. Vandaar dat in het heilig avondmaalsformulier ook verwezen wordt naar de beloften van God. Wij leven van Gods goede woorden. Wij mogen onze reinigmaking buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. We verootmoedigen ons in het licht van Gods genade. En dan komt er ruimte. En dan blijkt de heiligavondmaalstafel ook een door God uitgekozen plaats te zijn. Waar wij plaats mogen nemen. Een plaats uitgekozen voor ons. Uiteindelijk zien we in deze geschiedenis dat op ons persoonlijk een beroep wordt gedaan. Ik vertelde u al, er was een algemene regel, hè? Je mocht elke huiseigenaar vragen om een ruimte. Maar toch is er nog wat meer hier aan de hand. Dat blijkt uit het gesprek van de discipelen met de eigenaar van dat huis. Jezus wordt hier met nadruk de meester genoemd. Zelfs ver voor plaatsen klinkt al iets van zijn koninklijke waardigheid door. Die ruimte komt hem toe. En hij legt er beslag op. even zo goed als het hart van die huiseigenaar hem toekomt. De discipelen hoeven maar te zeggen de meester en alle deuren gaan open. Mooi is dat, hè? De heer des huizes is dus ondergeschikt aan de meester. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, staat voor heer des huizes de oikodespotes. Dan gaat het er niet om dat u een korte cursus Grieks krijgt, maar oikos is huis. En dat woord despoot, dat kennen wij wel. Al had het toen een veel minder negatieve klank dan dat het bij ons heeft. Maar hoe dan ook, het laat ons wel zien dat deze man dus niet de eerste de beste is. Hij is eigenaar van een huis in de binnenstad. Dan moet hij toch wel vermogend zijn. En toch erkent deze man Jezus als zijn meerdere, als zijn meester. Jezus staat boven hem. Hij is naar alle waarschijnlijkheid een stille discipel van Jezus. Zijn hart is hij al kwijtgeraakt aan hem. En we zien dat ook in een, ik zou bijna zeggen, opvallende royaliteit. De kamer is ingericht. Dat wordt dus een beetje moeilijk te vertalen. Sommige vertalingen hebben zelfs met tapijten. Nou, u kunt zich voorstellen, dat gebeurde niet in elk huis en in elke kamer. En zeker niet aan een kamer die je aan vreemdelingen ter beschikking stelt. Ingericht. En alles is ook nog gereed. Het is duidelijk dat het niet allemaal benepen is hier. En niet een kaal vertrek met nou net het hoognodige erin. Nee, goed om daar te verblijven. Het hart van deze heer des huizes heeft, om het zomaar eens te zeggen, een zekere ruimhartigheid. De overtuiging die in zijn hart zit, straalt breed uit. En is te zien in een diepe, ruimhartige, royale liefde naar Jezus toe en zijn discipelen. Nu, ons hart en ons huis worden ook gevraagd. Als wij ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Natuurlijk. Het begint ermee dat de Heere God ons verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw naar ons toe. Dat gaat voorop. Hij is trouw. Dat kan ook niet genoeg accent krijgen. Maar als we dat gezegd hebben, worden wij ook gevraagd om ons opnieuw aan hem toe te wijden. Om opnieuw ons hart aan hem kwijt te raken. Weet u, ons hart is altijd in beweging. We kunnen een weg gaan naar God toe of we kunnen een weg gaan van God af. En het begint altijd met ons hart. Volgens het boek Spreuken zijn uit het hart de uitingen van het leven. Het hart is de bron. Toch eigenlijk ook wel zo in fysieke zin, als het hart het begeeft, is het leven voorbij. Het hart is de bron. Alles wat wij doen, alles wat we zeggen, alles wat we denken, staat met die bron in verband. En het gaat ook om ons huis. U en ik, wij zijn allemaal in zekere zin heer des huizes. Nou zegt u, dat valt nog wel mee. Want de bank is meer meester dan ik ben. Van mijn huis. Ja, ik bedoel het natuurlijk niet in financieel opzicht, maar in geestelijk opzicht. Want u bewoont het huis. En dat huis mag een huis zijn waar Jezus Christus de meester is. Dat huis mag, om het zomers te zeggen, een tempel zijn. Waar hij door zijn geest in woont. Ik hoorde ooit van een jongetje. Dat is met nadruk keek op het naambordje bij hun huis. Boven dat bordje stond hier wonen. En dan volgde de naam van de vader en de moeder. En daaronder de namen van de kinderen. Maar er was nog ruimte over. En dat jongetje dacht, er ontbreekt wat aan. Hier wonen, vader en moeder, de kinderen. En hij schreef eronder in kinderlijke eenvoud, en de Heere Jezus. Mooi hè, als een kind dat beseft. Mooi als dat de sfeer is waarin een kind opgroeit. Jezus is niet alleen de Heer des huizes, hij is ook de Meester. Een bekend lied is Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is als het ware een toewijdingslied. En vervolgens wordt alles aan God toegewijd. De handen, de voeten, de stem, de lippen, zilver en goud, kracht en verstand, de wil. Nu, daar moeten we ook toe bereid zijn. En zo gaan wij toeleven naar de heilige avondmaalsviering komende Witte Donderdag. Laten we nog even terugblikken. Wat heb ik u willen zeggen? Wat heb ik u willen verkondigen? Allereerst, we gedenken Christus' werk voor ons. En in dat gedenken verootmoedigen we ons. Maar leven we ook van Gods goede woorden, zijn belofte. En in de sfeer van dankbaarheid wijden we ons opnieuw aan hem toe. Amen. Wij willen gaan zingen gezang 173, de versen 1, 2 en 3. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. Gezang 173, de versen 1, 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij gezang 255, de versen 1 en 2. Dat is een doxologie, een lofprijzing op de drie enige God. Gezang 255, 1 en 2. Mag ik u verzoeken op te staan? In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanmorgen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij hardop als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij gemeente danken en voorbeden doen. Laat ons bidden. Heere onze God, barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. Wij danken u dat we de schriften hebben. Dat die gelezen mogen worden. Dat ze mogen worden uitgelegd. Dat ze ook concreet worden in ons eigen leven. We hebben gehoord hoe belangrijk het gedenken is, opdat wij niet vergeten. We hebben gehoord dat wij ook klein mogen worden. In onze wereld verlies je het. Als je niet hoog opgeeft van jezelf, als je niet met de ellebogen werkt, dan kom je achteraan te staan. Maar voor uw heilige aangezicht mogen wij klein worden, om dan te horen dat u ons niet afwijst. Dat u ons niet terug toekeert, maar dat uw vriendelijk aangezicht over ons ligt. En die goede beloften die er zijn, woorden van trouw. Wij bidden u, wilt u geven dat wij ons ook willen stellen in het licht van de gehoorzaamheid. We hebben gehoord dat wij mens zijn en blijven. Dat er altijd maar iets van terecht komt. Dat wij van het beeld van de Heere Jezus Christus maar iets vertonen. En toch waar uw Heilige Geest werkt, daar gebeuren grote dingen. En dan mogen we ons hart aan u geven, zelfs ons huis. Dan gaat er iets van ons uit, dan worden we toch iets van een lichtend licht en een zoutend zout. Toch mensen die, voor zover het van ons afhangt, vrede houden met alle mensen. Wij bidden, Heere God, voor uw volk Israël. Zij gedenken, net als wij in deze dagen, het loopt gelijk op dit jaar. Wij bidden, u wilt u geven dat zij de Messias, die zij verwachten, zullen herkennen in Jezus Christus, uw Zoon. En wij bidden, u wilt u met hen zijn. In de praktijk, in de realiteit van het leven van elke dag, een situatie van oorlog. Geef hen wijsheid en inzicht. En wilt u geven dat zij hun roeping zullen beantwoorden, waarmee Abraham ooit geroepen werd om een zegen te zijn voor de volkeren. Wij bidden u, Heere God, voor mensen die ziek zijn. Soms moet je geduld hebben, omdat een ziekte in korte tijd je overvalt en veel tijd neemt om weer weg te gaan. We bidden om uw zegen over alle medische zorgen, over medicijnen. Wat mooi dat we ze hebben. Maar ze gedijen alleen onder uw zegen. Wij bidden voor hen die ziek zijn en weten dat hun leven ten einde loopt. En wij bidden u, geef hen vertrouwen dat de trouw van u niet afbreekt in het uur van de dood. Maar dat u de getrouwe bent tot in eeuwigheid. Wij bidden u, Heere God, voor mensen die in een heel donkere periode in hun leven terecht zijn gekomen. Zie op hen in uw genade en goedheid. Wilt u geven dat er mensen zijn die hen in trouw omringen. Die opbeuren. Die zegenwoorden uitspreken. En wilt u geven dat na het dal van diepe duisternis er ook weer licht in hun leven zal aanbreken. Wij danken u, Heere God, voor goede dingen die u geeft. Als we een verjaardag mochten vieren, een huwelijksjubileum, als we slagen mochten voor een examen waar we hard voor hebben moeten werken. Heere God, uw goedheid ligt verspreid op al uw werken en we worden er soms klein onder. Wat ontvangen we allemaal niet uit uw hand? Wij bidden, Heere God, voor onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. We denken aan alle pogingen om een nieuwe regering te vormen. Het gaat bepaald niet vanzelf. Soms lijkt het te stagneren, soms lijkt er wat vooruitgang in te zitten. Wij bidden u, wilt u ons een regering geven die niet alleen wil luisteren naar het volk, maar ook wil luisteren naar u. Want uw geboden zijn uiteindelijk heilzaam voor een ieder. Wij bidden u, Heere God, wilt u naar ons horen als wij in een moment van stilte onze persoonlijke zorgen voor u brengen. De dingen die we misschien niet willen of durven delen met een ander. Maar u kent ons hart. En we mogen ze bij u brengen. Hoor ons, o God. Wilt u ons horen als wij ons gebed gezamenlijk uitspreken met de woorden die de Heer Jezus zelf ons heeft geleerd? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan onze gaven geven, maar eerst zullen de doelen voor ons worden geïntroduceerd.
Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ik ben Hilde van der Stok en ik mag vanmorgen de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Stichting Dabulani Kids Zimbabwe. Deze stichting, Nederlandse stichting ondersteunt het kinderrevalidatiecentrum King George in Zimbabwe. Zelf heb ik daar 25 jaar geleden gewerkt als fysiotherapeut. En toen ik terugkwam heb ik samen met andere Nederlandse vrijwilligers deze stichting opgezet om ze financieel te ondersteunen. In dit centrum wonen ongeveer 80 kinderen intern met een beperking en ook dove kinderen wonen er. En ze wonen in woonunits samen met een huisvader of een huismoeder. En daarnaast komen er nog ongeveer 360 kinderen per dag voor onderwijs en therapie naar het centrum toe. En deze kinderen leren met hun beperking om te gaan, voor zichzelf te zorgen, koken en ze kunnen er onderwijs volgen. De afgelopen jaren ben ik er een aantal keren terug geweest in het centrum, waaronder ook 2 keer samen met mijn kinderen. En het is steeds weer fantastisch om op deze bijzondere plek te zijn. En om te zien dat met onze donaties en giften hele mooie nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Zo zijn er zonnepanelen, ze hebben een eigen watervoorziening. En een hele grote tuin waar ze de kinderen kunnen voorzien van verse groenten. Maar wat me altijd het meeste raakt is de kracht en de hoop en de positiviteit die deze kinderen uitstralen. En dat ze een hele veilige plek hebben in dit centrum, waarin ze leren om met hun beperking zelfstandig te worden. Maar dat ze ontzettend veel doorzettingsvermogen hebben om te groeien tot trotse individuen. Ik heb afgelopen week een filmpje in de Jacobi-app gezet. Deze film heb ik gemaakt na ons laatste bezoek deze zomer. En dit filmpje geeft een mooi beeld van het centrum en van deze mooie kinderen. Dus zeker de moeite waard om het te bekijken. De tweede collecte is voor missionair werk Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken, zodat ze kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. En de zending is bestemd voor International Justice Mission. Met deze collecte helpen we International Justice Mission om mensen van mensenhandel en geweld te bevrijden en voor goed een einde te maken aan slavernij. Alle collectors van harte aanbevolen. U kunt geven op de wijze zoals aangegeven in de orde van dienst. En dan is er nog een oproep van Martijn Bak, diaconaalwerker. Doe de paasgroeten. Komende zaterdag willen we bloemen bezorgen bij de buren rondom de kerk. Ruim 80 adressen. Doen jullie mee? Meer info in de groep Open Huis.
Ons slotlied vanmorgen is Psalm 84, de versen 3 en 6. Welzalig die uit uw kracht leeft. En want God onze Heer, die ons mild bestraat, als zon beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Psalm 84, de versen 3 en 6 is de slotzang. Verhef thans uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heeren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.